Wat is tijd? Tijd is een handvol zand. Een handvol zand dat driftig door mijn vingers glipt. En nu bij andere zandjes ligt. Zandjes van eeuwige vergetelheid. Dat is tijd. Over een paar dagen, laten we maar zien de dingen. Over een paar dagen is 2025 geschiedenis. En dan vullen we onze handen weer met nieuwe zandkorreltjes. En voordat die zandkorreltjes van 2025 bij die grote hoop liggen van al die jaren die al achter je liggen, bij mij zijn dat er al heel wat, bij jullie nog, bij verschillende nog wat minder, wil ik toch even achterom kijken naar de gebeurtenissen die verbonden zijn met al die zandkorreltjes die we door onze vingers hebben laten glippen in 2025. En ik wil je ook aanmoedigen om dat thuis ook te doen, komende woensdagavond. Om gewoon eens stil te staan en terug te kijken van hoe is 2025 in ons leven verlopen. Psalm 25 zegt, of Psalm 90 zegt daar iets ja, toch wel belangrijks over. Leer ons zo onze dagen tellen dat we een wijs hart verkrijgen. En dat is ook goed om dat aan het eind van het jaar te doen. Je dagen te tellen. Dus terug te kijken van wat je meegemaakt hebt en wat God daarin betekend heeft. Het is een aanmoediging vanuit de psalmen om tijd te nemen om terug te kijken. Misschien met je gezin, misschien voor jezelf. En in herinnering te brengen de, al die mooie dingen die je hebt meegemaakt. Waar je blij van wordt. Maar ook de dingen die pijn hebben gedaan, die verdriet hebben gebracht. De dingen waardoor je bemoedigd bent en waardoor je gestimuleerd bent. En om zo op die manier 2025 met je gezin, voor jezelf, met God af te sluiten. En probeer dan ook tijd te maken om de Heere God te danken. Te danken voor wat Hij gegeven heeft. Maar ook je verdriet en je pijn, je gemis in zijn handen te leggen. En te bidden of hij daarin troostend aanwezig wil zijn als je het nieuwe jaar aan in instapt, 2026. Ik weet niet of jullie wel eens naar een hoop zand gekeken hebben, maar dat is eigenlijk een saaie bedoeling. Ja, behalve dit stukje met een hele mooie vorm. Als je daarvan kan genieten, is dat mooi. Maar saai lijkt dat zand. Soms gelig, soms grijzig. Maar als je wat inzoomt op zand, dan zie je dit. Dus met een microscoop gekeken naar zand. En dan zie je dat het heel veel kleuren heeft, heel veel vormen heeft, heel veel details geeft. Een enorme variatie. Dat gewone zand is heel gevarieerd, is heel kleurrijk. En zo is dat ook met ons leven. Er zijn zoveel gebeurtenissen in een jaar. Als je terugkijkt, denk je van, ah, dat waren een heleboel dagen van hetzelfde. Maar toch, ieder moment in die dag, heeft effect gehad op jouw leven. Heeft effect gehad op jouw leven van die dag. En heeft God gebruikt om effect te hebben op jouw leven. Al die kleine deeltjes die samen die 365 dagen vormen. Er zijn verschillende korrels. Er schijnen scherpe korrels. En dat wil ik maar noemen als de gebeurtenissen die schuren. Die schuren met je leven, die pijn hebben gegeven, die verdriet hebben gegeven. En ook wij als gemeente hebben in 2025 dingen meegemaakt in ons midden met mensen die schuurden. Het overlijden van zuster Dudok in januari. Het overlijden van zuster Woelders in april. Weliswaar op oude leeftijd, maar toch, je voelt het gemis. Zeker degene die haar langer kent. Christine, je bent geopereerd aan je knie. We zouden het bijna weer vergeten zijn als we ze zien lopen. Maar dat zijn wel momenten die schuren. Als je daarin merkt dat je lichaam niet meer functioneert. Anita en Innocent hebben een goede vriendin moeten missen. En dat schuurde ook in hun leven. Volkert en Marjolein, als jullie tot de ontdekking kwamen, wij moeten wat meer rust inbouwen, dan schuurt dat in je leven. Mijn broer, die door een hartfalen, gelukkig leeft hij nog, maar toch getroffen werd. Mijn moeder, die overleden is in oktober. Dat schuurt in mijn leven. En dat schuurt nog elke dag. Dan moet ik nog elke dag een plekje aan geven. Het hartfalen van Karl. Fijn dat je hier weer kan zitten. Maar die momenten schuren zijn vol spanning. De diagnose, Wim, die jij gehad hebt, ALS, dat schuurt in je leven. Dat maakt je onmachtig. Dat geeft verdriet. Oma van Marjolein, overleden in oktober. Diagnose van jouw vader, Volkert. Van jouw moeder, Marjolein. Allemaal momenten die schuren. Wat we via Jan Willem hoorden, de felle achteruitgang van de stichter van deze gemeente, broeder Jon Heskel. Ja, waar zij ook ervaren dat hij snel zal kunnen overlijden. Dat schuurt. Dat schuurt in ons leven. En ik heb nog niet alle dingen genoemd. Ook niet de zorgen die jullie hebben om jullie ouders. De zorgen die je hebt om je kinderen. De zorgen die je hebt om familieleden die je dierbaar zijn. Er zijn er ook onder ons die dagelijks moeten dealen met beperkingen. Beperkingen gevende factoren in hun leven. Dat zijn dingen die schuren. Die schuren niet één keer, maar die schuren elke dag weer opnieuw. Als je daar tegenaan loopt. Scherpe korrels. Die ook in 2025 deel uitmaakte van ons als gemeenschap. Als in dit leiden alle leden. Maar er waren ook mooie, ronde, kleurrijke korrels. Die zo mooi zijn dat ze schitteren, pareltjes zijn in je handen. En soms hebben die mooie dingen ook wel schuurkantjes. Waar je denkt van ja, dat geeft een beetje weemoed, dat geeft gemis. Maar die mooie kleurrijke korrels, die geven ook blijdschap. Die geven een glimlach, als je daarop terugdenkt. Die geven vreugde. Ik denk aan het besluit wat we als gemeente hebben genomen in maart en ook in mei, om verder te gaan, om te zien, uit te zien wat de Heer verder gaat geven. Dat gaf vreugde, dat gaf blijdschap. De doop van Femke en Paul en Birgit in juli, daar waren we blij mee. Dat gaf blijdschap, dat gaf vreugde, dat we dat als gemeente weer mee mochten maken. Ik denk ook aan de verhuis van Sebastian en Regina, hier naartoe, naar Nederland, en hier gaan wonen. Dat is een mooi moment in je leven en tegelijk schuurt het ook. Want ja, die mooie momenten geven ook dat je iemand gaat missen. En je familie gewoon verder weg zit. Dat hebben Bert en Savi, die nu in Sri Lanka zijn. Waar jullie trouwens de groeten van hebben en een gezegend nieuwjaar toegewenst. Zij zijn ook verhuisd vanuit Utrecht naar Hoeve. Dat zijn mooie momenten, maar dat zijn tegelijkertijd ook momenten dat je afscheid moet nemen van een omgeving die je vertrouwd is. Hier hebben we ontzettend genoten van die heel veel mensen die toegevoegd zijn aan ons midden. En bijna kan ik iedereen hier noemen die vorig jaar hier niet zat, maar die hier nu wel zat. En dat heeft ons zo bemoedigd. Het zijn van die mooie korrels waar je van kan genieten. En een aantal van die mensen zijn lid geworden. Ik en mijn vrouw, Karel en Madeleine, Christine, Almar, Jaap en Lydia. En die hebben daarmee aangegeven, we willen met jullie optrekken. We willen samen optrekken om de Heer te dienen en hier een plek in nemen in deze gemeente. Maar ik denk ook terug aan het feit dat we vorig jaar hadden we één keer in de twee weken zonderschool. Dit jaar mochten we starten met elke week zonderschool. En in plaats van twee kinderen hebben we nu 7, 8, soms 9 kinderen. Het zijn van die mooie momenten die God geeft. We mochten starten met de studie Christianity Explored. We mochten ook in jullie bediening zien dat er groei is. Dat er meer kinderen komen, dat er jeugd komt. Dat er volwassenen komen op de Bijbelstudies. Mocht een sing-in met elkaar organiseren. Mocht een barbecue hebben. En we mogen ook zien dat er een stabiele opkomst is en een stabiele betrokkenheid in de diensten. Allemaal zandkorreltjes die door onze handen zijn gegaan. En het is goed om ook als gemeente daar zo eens één keer in een jaar bij stil te staan. Er zijn zoveel dingen die zijn al verdwenen uit onze gedachten. Het is goed om ze af en toe naar boven te halen. Maar het is ook goed om dat in je gezin te doen. Om in je gezin even terug te kijken, wat heeft 2025 ons gebracht? Ik wil juist samen met jullie een gedeelte uit de Bijbel lezen, waarin Ethan, de schrijver van dat gedeelte, ons helpt om al die gebeurtenissen, al die korreltjes zand die door onze handen zijn geglipt, door onze vingers zijn geglipt, die scherpe en die mooie, om die een goede plek te geven, om het juiste perspectief daarnaar te kijken. Psalm 89, vers 1 tot en met 15. Psalm 89, vers 1 tot en met 15. Petra, wil jij 1 tot en met 8 lezen? En Henny, wil jij 9 tot en met 15 lezen?
Een onderwijzing van Ethan, de Israëliet. Ik zal de blijken van goede tierenheid van de Heere eeuwig bezingen. Van generatie op generatie, uw trouw met mijn mond bekendmaken. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal voor eeuwig gebouwd worden. Uw trouw hebt u vast doen staan in de hemel zelf. Ik heb, sprak u, een verbond gesloten met mijn uitverkorene. Ik heb mijn dienaar David verloren. Ik zal uw nakomelingen tot in eeuwigheid stand doen houden. Uw troon bouwen van generatie op generatie. Daarom looft de hemel uw wonderen, Heere. Ja, prijst men uw trouw in de gemeente van de heiligen. Want wie kan in de hemel met de Heere gemeten worden? Wie is de Heere gelijk onder de machtige vorsten? God is zeer geducht in de raad van de heiligen en ontzagwekkend boven allen die hem omringen.
Heere God van de legermachten, wie is als u? Groot van macht bent u, Heere. Uw trouw omringt u. U heerst over de overvloed van de zee. Wanneer haar golven zich verheffen, stilt u ze. U hebt Rahab als een dodelijk gewonde verbrijzeld. U hebt uw vijanden gestrooid met uw sterke arm. De hemel is van u. Ja, de aarde is van u. De wereld en al wat ze bevat, die hebt u gegrondvest. Het noorden en het zuiden, die hebt u geschapen. Tabor en Harmon zingen vrolijk om uw naam. U hebt een arm met macht, uw hand is sterk, uw rechterhand verheven. Gerechtigheid en recht zijn het fundament van uw troon. Goede tierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht uit.
Zullen we ook samen bidden? Heere God, we hebben samen gezongen om ons hart op u te richten. En dat u ons mag kneden, mag vormen. Heer, we hebben samen even teruggekeken waar wat we allemaal meegemaakt hebben in 2025. En individueel is dat nog veel meer. Heer, we willen nu samen luisteren naar uw woord. En ik wil u bidden, Heer, dat het gedeelte van Ethan ons ook mag helpen om alle gebeurtenissen uit 2025 in het juiste perspectief te plaatsen. Heer, ik wil u bidden, wilt u uw woord voor ons openen? En dank u wel dat we uw woord hebben. Dat we niet als verdwaasden rond hoeven te zoeken naar antwoorden. Maar dat u antwoorden geeft door uw woord. Heer, wilt u zo uw woord aan ons hart zegenen? In Jezus' naam. Amen. Een lied en een klacht. Een klacht komt er verderop, maar ik heb nu maar het eerste gedeelte genomen. Een loflied. Maar als je dan ziet, dat eerste regeltje, dat zegt eigenlijk iets anders. Er staat niet een loflied van Ethan, maar er staat een onderwijzing van Ethan. En dat is eigenlijk ook de kracht van liederen. In de Bijbel worden liederen gebruikt altijd om te onderwijzen. En tegelijkertijd, en dat is een ander aspect van liederen, zijn ze om God te eren, om gezamenlijk te vertolken wat we, waarmee we ja, zeg maar in gezamenlijkheid God kunnen eren. Maar dit lied is heel specifiek een onderwijzing. Hij wil door dit lied heen het volk weer de juiste focus geven, de juiste richting geven. We weten niet precies wanneer Ethan dit gedicht heeft geschreven. En hiervoor zie je een gedicht van Heman, dat is familie van hem. En je ziet ook nog gedichten van Asaf. We weten niet precies in welke periode, maar waarschijnlijk in de periode dat zij in de tempel dienden als zangers. En via hun liederen ook onderwijzingen doorgaven aan degenen die naar de tempel kwamen. Algemeen wordt wel aangenomen dat dit een lied is wat gemaakt is in de periode dat er spanning stond op het koningshuis van Israël. En dat zie je ook in vers 4, waar een beroep wordt gedaan op het verbond van de Heere God. Heere God, wilt u het verbond wat u met David gesloten hebt, wilt u dat ook realiteit maken? En waarschijnlijk is dat dit lied geschreven in een tijd dat het leek alsof die belofte zou vervliegen, weg zou gaan. Omdat de omstandigheden zo benard zijn, zo moeilijk zijn, dat eigenlijk het zicht op wie God is en wat God beloofd heeft, verloren raakt. En ze niet meer zeker weten of God nog de God is die geeft wat hij beloofd heeft. En vanuit die spanning schrijft Ethan. En in die onzekerheid komt hij tot een krachtige proclamatie in vers 12. De hemel is van u. Ja, de aarde is van u. De wereld en al wat ze bevat, die hebt u gegrondvast. Dat wil Ethan heel duidelijk maken naar iedereen die naar hem luistert in dit lied. En ook naar ons duidelijk wil maken. De hemel is van God. En dat vinden we aan de ene kant nog logisch. Want daar woont hij, daar heerst hij. Maar dan zegt hij, ja, Ethan trekt het door. Ja, dus niet alleen de hemel. Ja, de aarde is van u. En daarmee maakt hij duidelijk dat alles van God is. De wereld en al wat ze bevat, die hebt u gegrondvest. In feite zegt Ethan hier, alles wat er is, bestaat bij gratie van u. En is het bij gratie van u. U hebt het gegrondvest. Het is van u en het is voor u. Dat is wat Ethan heel duidelijk wil stellen in die benarde, moeilijke omstandigheden. De hemel is van u. Ja, de aarde is van u. En door dat te zeggen, maakt Ethan ons ook bewust dat wij deel zijn van een groter geheel. En dat is voor ons westerlingen vaak wel moeilijk te bevatten. Wij zijn heel individualistisch ingesteld. In feite, en dan chargeer ik het een beetje, maar ten diepste denken we zo, is dit het middelpunt van de wereld. En alles draait eromheen. Maar Dick denkt dat ook. En Volker denkt dat ook. Allemaal denken we dat dit het middelpunt van de wereld is en alles eromheen draait. Maar Ethan maakt ons duidelijk, nee, we zijn onderdeel van een groter geheel. En met dat grotere geheel, zijn hele schepping, het hele heelal, alles wat is, heeft God een plan. Dat is de focus waar Ethan ons bewust van maakt. Besef dat je deel bent, een deeltje bent in het grotere geheel. En Gods plan, Gods werk met dat grotere geheel, waar jij een onderdeel van bent, betekent ook dat wij effecten maken van merken van Gods plan met dat grotere geheel. Misschien kunnen jullie nog de preken herinneren van Habakuk, die we in de zomer hebben gehouden. Daar zie je ook dat het volk heel veel moest lijden, omdat God een plan had met het volk Babylon. En heel veel mensen deelden daarin. Ik weet de plannen van de wereld niet. Maar heel veel volgelingen van Jezus in Noord-Korea lijden, omdat God een plan heeft met de opstelling van Noord-Korea in het geheel van de schepping. Wat dat plan is en hoe dat zal zijn, weet ik niet. Maar heel veel mensen lijden daaronder. En zo moeten we ook beseffen van het draait niet om ons, maar het draait om Gods plan. De hemel is van u, ja, de aarde is van u, de wereld en al wat ze bevat, die hebt u gegrondvest. Alles is in Gods hand. Dus ook al die kleine zandkorreltjes, en dat is het mooie ook weer van dit vers, dat er twee kanten heeft, we maken deel uit van een groter geheel. Maar hij bevat dat allemaal. Dus ook al die kleine zandkorreltjes uit jouw leven, uit mijn leven, uit ons gemeenschappelijk leven als kerk, liggen ten diepste in Gods hand. Want alles is van hem en alles behoort aan hem. Probeer in dat perspectief terug te kijken naar 2025. Alles wat mij overkomen is. Ook het hartvallen van mijn broer. Ook het overlijden van mijn broer. Van mijn moeder. En alles wat er omheen zat. Is in Gods hand. Heeft God de leiding over. Wat Nathan vervolgens doet, is dat hij ons meeneemt, dat hij zijn luisteraars meeneemt naar de grootheid van God. 3 keer stelt hij een vraag. En lees maar mee. Want wie kan in de hemel met de Heere gemeten worden? Wie is de Heere gelijk onder de machtige vorsten? Een stukje verder in vers 9. Heere God van de legermachten, wie is als u? Dat zijn allemaal retorische vragen. Retorische vragen die maar naar één richting wijzen. Niemand is als u. Wie kan in de hemel gemeten worden met God? Niemand. En Ethan is zich bewust dat in de hemel grote machten zijn. Voor ons onzichtbare machten. Onzichtbare machten die zich niet altijd openbaren. Fysiek. Maar er wel zijn. En Ethan is zich bewust dat die machten sterk zijn, krachtig zijn. Hij weet van Satan. Maar hij weet van al die engelen, die demonen die met hem regeren in de hemelse gewesten. En tegelijkertijd zegt hij, deze machten zijn beperkt. Want wie kan in de hemel met de Heere gemeten worden? Niemand. Wat er ook op ons afkomt, vanuit kwade machten, niemand is zo sterk als de Heere. En vindt daar je houvast in. Vindt daar je zekerheid in. Hij gaat nog verder. Wie is de Heere gelijk onder de machtige vorsten? Wie is gelijk aan... Nee, ik moet eigenlijk anders zeggen. Niet Xi Jinping, niet Poetin, niet Trump hebben het voor het zeggen in onze wereld. Ook al lijkt dat vandaag de dag wel zo. Dat zij met hun keuzes de wereld en de richting van de wereld bepalen. Ethan wil duidelijk maken, niet zij. Maar de Heere. De Heere heeft het laatste woord in alles. Kijk maar mee in vers 10. U heerst over de overmoed van de zee. En als je iets ziet bij de zee, dat is vaak in de Bijbel, dan staat dat voor volken. Voor de mensheid. En als je iets ziet bij leiders, de grote leiders in deze wereld, is dat overmoed. Dat zie je bij Xi Jinping, dat zie je bij Poetin, dat zie je bij Trump. Je ziet overmoed. Grootheidswaanzin. En de een doet dat bedekt en de ander doet dat wat openlijker, maar ze zijn allemaal behept met hetzelfde virus. Ze willen groot zijn in eigen ogen. En lees dan eens mee verder in vers 10. U heerst over de overmoed van de zee. God heerst daarover. God heerst over de machtige machthebbers op deze aarde. Wanneer haar golven zich verheffen, stilt u ze. En wanneer die momenten zullen zijn dat God die golven die zij oproepen tot stilte brengt, dat weten wij niet. Dat zullen we achteraf kunnen zien. We hebben dat gezien in Rusland, in de tijd dat de muren vielen, dat na een tijd van gebed, en er is heel veel gebeden voor het vallen van de muren, zijn in de jaren 90 de muren gevallen. En is er openheid gekomen in een groot deel van wat vroeger het Oostblok was. God heeft alle macht. Laat dat ook meekleuren als je terugkijkt naar 2025. Alle gebeurtenissen zijn werktuigen in Gods hand om jou en mij te vormen. En door alle gebeurtenissen heen, wereldwijd, maar ook in jouw eigen leven, wil de Heere God laten zien dat Hij ontzagwekkend is, vers 8, ontzagwekkend is boven allen die Hem omringen. Dat God ontzagwekkend is in zijn handelen. Laat je onder de indruk brengen van Gods handelen, ook in jouw geschiedenis. Paulus zegt er dit over. Wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Dus alle dingen die jou overkomen, dat zijn de goede en de slechte, die gebruikt God om jou te vormen, ten goede voor jouw leven. En dat zie ik niet altijd, dat snap ik niet altijd. Ik snap nog steeds niet dat mijn moeder niet meer leeft. Maar toch, hij doet het meewerken ten goede. Voor hen die God liefhebben. Zeg dat ook maar aan hem. Als je terugkijkt naar 2025. Heer, ik snap niet dat dit ons overkomen is. Ik begrijp niet wat voor plek dit in mijn leven heeft. Maar u heeft alle macht. Wie is als u? Wilt u me rust en vrede geven in die omstandigheden die ik niet begrijp? Gods grootheid. Ethan doet nog meer. Hij opent de ogen van zijn levens voor Gods trouw. En trouw is het ritme van deze psalm. Zeker in deze eerste 15 versen. Kijk maar mee. Van generatie op generatie wil ik u trouw bekendmaken. Vers 2. Vers 3. Uw trouw heb u vast doen staan. Vers 6. Ja, prijst men uw trouw in de gemeente van de heiligen. Vers 9. Uw trouw omringt u. En tenslotte, vers 15. Goede tierenheid en trouw, gaan nu even om trouw. Trouw gaan voor uw aangezicht uit. Trouw is zo onlosmakelijk verbonden met wie God is. Trouw. Het woordje wat in de Bijbel gebruikt wordt, betekent hij is waarheid. Trouw, dat woordje wat erin zit, is dat hij waarheid spreekt, waarheid is en waarheid doet. Hij is trouw. Maar trouw in de Bijbel betekent tegelijkertijd betrouwbaar. Je kan erop aan. Wat hij doet, wat hij zegt, zal hij ook doen. Hij is continu in zijn handelen. Hij is continu in het realiseren van zijn doelen. Hij is onveranderlijk. Ook dat zit in het woordje trouw. Twee kanten. Hij is vol waarheid. Hij is volledig betrouwbaar. God is betrouwbaar. God is waarheid. Hij is trouw. En Ethan laat hier ook heel nadrukkelijk zien dat trouw onlosmakelijk verweven is met wie God is. Vers 9. Uw trouw omringt u. Waar je ook kijkt. Als je naar God kijkt, zie je trouw. Waar je ook kijkt. En vers 15 versterkt dat nog. Trouw gaat voor uw aangezicht uit. Waar God komt, komt trouw. Komt waarheid, komt betrouwbaarheid. En dat is wat wij nodig hebben in ons leven. Niemand van ons is volledig waarheid. Het leuntje voor best veel kennen we allemaal wel. Bij God zie je geen leuntjes voor best veel. Hij is waarheid. En trouw Iedereen zal zich wel kunnen bedenken die momenten dat hij ontrouw was. Niet nakwam wat hij beloofd heeft. Maar God is betrouwbaar. In alles wat hij doet, in alles wat hij zegt. In al zijn handelen. En dat is wat Ethan ons hier op het hart wil drukken. God is trouw. Als je terugkijkt naar 2025, zoek dan naar die momenten. Benoem dan die momenten waarin je Gods trouw hebt gezien. Kijk naar Gods trouw als je de zandkorreltjes van 2025 nog een keer door je handen laat gaan. Het laatste wat ik naar voren wil brengen is dat Ethan roemt over Gods goede tierenheid. Kijk maar mee in vers 2. De blijken van Gods goede tierenheid. In vers 3. Uw goede tierenheid zal voor eeuwig gebouwd worden. In vers 15. Goede tierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht uit. Goede tierenheid en trouw gecombineerd. Goede tierenheid is best wel een lastig begrip. Een begrip dat we niet meer zo goed kennen in ons taalgebruik. En zeker het Hebreeuwse begrip is best wel een lastig begrip. Je kan het eigenlijk omschrijven als Gods vrijwillige loyaliteit. Gods vrijwillige loyaliteit. Dat is goede tierenheid. Het komt uit God zelf. Je kan ook zeggen het is Gods aandacht en betrokkenheid naar jou toe, die gegrond is niet in wat jou vraagt, die gegrond is niet in wie jij bent, maar die gegrond is in hemzelf, die uit hemzelf voortkomt. Goede tierenheid is Gods vrijwillige loyaliteit. Waar hij zich aan verbonden heeft, zal hij zich vrijwillig aan blijven verbinden. En die goede tierenheid van de Heer God, die komt zo majestueus naar voren, zo indrukwekkend zichtbaar in de geboorte van zijn eeuwige zoon. God blijft loyaal uit eigen wil aan zijn schepping. En daarom geeft hij uitkomst voor zijn schepping. Daarom gaat de zoon, de eeuwige zoon, als kind in een voerbak. God in een doos. Voor jou en voor mij. En hij gaat die weg vrijwillig om opening te creëren voor heel de mensheid. Om opening te creëren weer een relatie met God te kunnen krijgen. En daarom gaat hij die weg vrijwillig om in alle facetten mens te zijn. En in zijn mens zijn de straf die wij verdienen voor ons Vader op zich te nemen. Van hout waar de voerbak van gemaakt is, van hout is ook zijn kruis gemaakt. Hij heeft die vrijwillig op zich genomen. Niet dat die voerbak en de kruis van hetzelfde hout zijn, maar hetzelfde materiaal wat gebruikt wordt. Om jou en mijn straf te dragen. Dat is gegrond in God zelf. God zelf heeft overwogen. Met zijn zoon. Hoe zullen we voor de mensheid weer openheid creëren, dat zij in relatie kunnen komen met ons? En de zoon zei, toen de vader vroeg, wie zal ik zenden? Toen zei de zoon, zend mij. Gods goede tierenheid. In zijn zoon. Voor ons getoond. Bid maar. Woensdagavond, dat je opmerkzaam mag zijn op Gods goede tierenheid in al die gebeurtenissen in 2025. Dat je de glimpen van Gods goedheid, Gods goede tierenheid, Gods loyaliteit aan zijn schepping mag zien voor jouw leven. Het feit dat je hier zit, dat je ademt, is al Gods goede tierenheid. Het feit dat je straks koffie kan drinken, is Gods goede tierenheid. Maar laat vooral Gods goede tierenheid op je netvlies komen door te denken aan Jezus. En wie Jezus is en wat hij voor jou heeft gedaan. Wat hij omwille van jou heeft ingeleverd. Om voor jou de weg te openen naar God de Vader. Ethan heeft ons meegenomen. 2025 sluiten we midden in de weken af. En dan liggen alle zandkorreltjes van 2025 bij al het andere zand van ons leven. Maar alles, die zandkorreltjes die er al liggen, die zandkorreltjes die straks daar definitief bij liggen uit 2025, die zijn van God en die zijn voor God. Al die zandkorreltjes en al die zandkorreltjes getuigen direct en indirect van Gods majesteit. Ook Gods majesteit over jou en uw leven. Die getuigen van Gods trouw. Ook in u en jouw leven. En die getuigen van Gods goede tierenheid. Daarom. En Ethan doet het aan het gelijk, aan het begin. Ik zal de blijken van uw goede tierenheid van de Heere eeuwig bezingen. Straks gaan we nog wat liederen zingen, gaan we danken. Maar laat de blijken van Gods goede tierenheid, bezing die maar. Dank hem maar daarvoor. En het mooie is dat hier staat, vertaald staat, de blijken van goede tierenheid. Hè? Als het goed is in je Bijbel staat dat schuin gedrukt. Dat betekent eigenlijk dat dat in de grondtekst niet staat. Maar dat ze dat toegevoegd hebben om daar voor ons een mooie zin van te maken. Maar dat zit hem ook in dat geheim van dat woordje goede tierenheid. Dat woordje goede tierenheid, dat heeft in zich woord en daad. Dus wij moeten zeggen blijken van goede tierenheid. Maar voor de Jood die het begrip goede tierenheid leest, weet gewoon dat dat zeggen is en doen. Die heeft blijken niet nodig, want goede tierenheid is een daad. Goede tierenheid in Bijbelse zin is altijd actiegebonden. Gods goede tierenheid komt altijd in actie tot ons. Daarom blijken van goede tierenheid. Wat Ethan hier doet, is dat hij terugziet en het volk meeneemt om terug te zien op Gods goede tierenheid en op Gods trouw. En daar wil hij van zingen. Ik wil je uitnodigen, uitdagen om met hem mee te zingen. Mee te zingen als je terugkijkt over 2025. Mee te zingen over Gods goede tierenheid. Mee te zingen en daarmee aan de anderen die om je heen zitten bekend te maken. Gods trouw. En dat we zo samen 2025 zullen afsluiten door samen Gods trouw en Gods goedheid te bezingen. Amen. We gaan ook samen zingen. Geprezen zij de Heer.